Fijn om hier weer te zijn. Ik heb ernaar verlangd om jullie te zien en om een poging te doen om jullie iets te vertellen over dat hele bijzondere Bijbelboek Maleachi. Het is een wens van mijn hart dat u uw hart daarvoor openstelt en dat de Heilige Geest ruimte krijgt in u, bij u, om dit wat gezegd wordt en wat uitgedragen wordt ook te planten, zodat het ook vruchten gaat voortbrengen. Er gebeuren heel veel wonderlijke dingen, afgezien nog van die enorme stromen van vluchtelingen en de chaos en de hectiek in het Midden-Oosten, enzovoort, enzovoort. Daar hebben u misschien gisteren, ik weet niet wat, allemaal over gehoord. Er gebeurt heel veel in Israël. Daar heb u gisteren ook heel veel over gehoord. Misschien omdat het Israëlzondag werd genoemd. Wat u niet hebt gehoord waarschijnlijk is dat er gistermiddag in Culemborg een dienst was in een kerk voor de dieren. Nee, nee. Ze mochten allemaal hun hondje en hun blafding en hun katje en poesje, Marten en alles mocht mee. En de predikant, de voorganger, zou hen toespreken. En ze mochten ook antwoorden. Want het was dierendag. Ze hebben het niet over het lam gehad. Ik wil het even heel scherp zeggen. Wel over het hondje van Jan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Vanavond beginnen we heel voorzichtig met het boek Maleachi. Er zijn nogal wat vragen in dat boek Maleachi. En die vragen die zijn voor ons aanleiding geweest om daar een achttal onderwerpen aan vast te knopen. En die onderwerpen die zijn natuurlijk voor Israël, want dat boek is gegeven aan Israël. Maar ze hebben een gigantische betekenis ook voor ons. En ik ga u iets voorlezen. Uit de Bijbel. Niet uit eigen werk. Dat heb ik trouwens ook niet. Ik ga eerst beginnen met Deuteronomium 7. En dan naar het boek Obadja. Ja, u moet even bladeren. Maar u komt nog eens ergens vanavond. Deuteronomium 7 en dan Obadja. En dan dat boek Maleachi. Maleachi vindt u vast, dat is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Obadja is wat moeilijker, heeft maar één hoofdstuk. Dus het is even bladeren. Anders kijkt u even, om niet al te zeer te laten opvallen dat u het niet kunt vinden, even in de index voor in uw Bijbel en komt u er. Aan het geroezemoes kun je horen dat niet iedereen Obadja gevonden heeft. Maar we beginnen in Deuteronomium 7. Vers 6. Deuteronomium 7, vers 6. Daar laat de Heere door Mozes zeggen: want u bent een heilig volk voor de Heere, voor Yahweh, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Als je nou toch een tekst wil voor een Israëlzondag, dan heb je er een hele mooie. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van alle volken. En nu komt de tekst die ik graag met u wilde delen in verbinding met ons onderwerp. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u, want in Maleachi staat, de Heere zegt, ik heb u lief gehad. Nou, hier staat het. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is de God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen tot in duizend generaties. Een hele grote garantiebepaling. Schitterend is het. Dan het boek Obadja. Er is een heel Bijbelboek gewijd aan Esau, aan Edom. En dat is dit Bijbelboek, Obadja. Het heeft maar één hoofdstuk, maar er staat wel erg veel in. Het visioen van Obadja, zo zegt de Heere, Heere over Edom. Edom is het land waar Esau is gaan wonen. Dat land is naar hem genoemd. Wordt ook wel Seir genoemd. Seir, Esau, Edom. Het gaat steeds om hetzelfde. Een bericht hebben wij gehoord van de Heere en een gezant is uitgezonden onder de heidenvolken. Sta op, laten wij tegen Edom opstaan ten strijde. Nu laat ik het los en dan ga ik verder in vers 12. Obadja, vers 12. Daar komt het verwijt. Ik weet niet of u de toespraak van Netanyahu gehoord hebt in de Verenigde Naties afgelopen week. Misschien hebt u een vertaling gekregen per mail, per bericht of door een pamflet, door een bericht. Maar het is net alsof je hier Netanyahu zijn klacht hoort uiten. Heel scherp. U, volkeren. Oei. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder. Op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hen trof. Dat is het verwijt wat Netanyahu maakte aan de volkeren. U, volkeren, u kijkt toe, maar u doet niks. Het is heel scherp, alsof hij dat hieraan ontleend heeft. U had, gaat vers 13 dan verder, uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan om degene van hen die ontkomen waren uit te roeien. U had degene die van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid. Want de dag van de Heere is nabij. Over alle heidenvolken, niet alleen over Edom, maar over alle volkeren. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw heilige, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Want zoals u op mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle heidenvolken voortdurend drinken. Ze zullen drinken en slurpen. Ze zullen worden alsof ze er niet geweest waren. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die zal een heilige plaats zijn. Zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Tot zover. U gaat zelf misschien nog een keer Obadja lezen, bestuderen. En u komt onder de indruk van de enorme aanklacht door de woorden van Obadja als het gaat over Israël. Nu gaan we naar ons Bijbelboek. Maleachi, hoofdstuk 1. Een last. Maleachi, dat betekent engelachtig. Ook wel, anderen hebben dat vertaald met boodschapper. Dat is niet zo vreemd, want engelen worden heel vaak boodschappers genoemd. Dus een boodschapper of een engel van de Heere. En die Maleachi schrijft ongeveer 400 jaar voor Christus. Dat is de datering, ongeveer. 400 jaar voor Christus Een last, het was op zijn hart gebonden. Het was alsof er een zware last op zijn hart lag en hij moest dit gaan zeggen. Het woord van de Heere tot Israël door de dienst van Malachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Dat las u met mij in Deuteronomium 7, vers 8. Expliciet. En hier wordt het herhaald. Eeuwen later. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? En dan komt er een hele merkwaardige uitleg. En dat geeft wat hoofdbrekens. En dan gaat de Heere zeggen, was Esau niet de broer van Jacob? Spreekt de Heere. Toch heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt, als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op, zegt de Heere van de legermachten. Die zegt dan dit, zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken. En men zal hen noemen goddeloos gebied en het volk waarop de Heere tot in eeuwigheid toornig is. Uw eigen ogen zullen het zien en u zult zelf zeggen, groot is de Heere tot over de grenzen van Israël. De Heere heeft Jacob lief gehad. Dat wist u, dat leest u nu vanavond in elk geval Deuteronomium, maar ook hier. En aan het eind van het Oude Testament zegt de Heere expliciet, ik heb jullie lief gehad. En zij zeggen, nou, wij zitten diep in de zorg. De spanningen waren om te snijden. Toen was het Midden-Oosten ook één grote warboel. En de ene oorlogsdreiging naar de andere kwam. Op zich is dat wat we vandaag meemaken niet zo nieuw. Dat was dat toen ook. En toen in die tijd is Malachi als een profeet, als een mond van de Heere daar gaan staan en heeft hij dingen gezegd die nog niet eerder gezegd waren. Maar hij begint hiermee. De Heere heeft jullie lief gehad. En zij zeggen, nou ja, dat mag dit dan wel eens laten zien. Het is bijna alsof je de buurman hoort zeggen, er is iets gebeurd, weet je wel, iets ergs gebeurd in de staat. Nou, God is liefde, ja, nou, dat mag dit dan wel eens laten zien. Weet je wel, maar dan was dat ongeluk niet gekomen of dan was er een ramp daar of ginds niet geweest. Diezelfde taal, Israël uit dat, hier, het volk Israël, weliswaar een rest van Israël, niet de 10 stammen, die zijn nog steeds zoek. Daar, in die tijd, waren zij niet. Er zijn maar een paar uit de 2 stammen teruggekeerd met Jozua, de zoon van Jozadak. En Zerubabel, de zoon van Sealtiel, een priester en een landvoogd, een priester en een koning, ja, dat gaat het om, priester, koning, iedere keer gaat het daarom. Ze zijn teruggekomen en ze hebben met z'n allen weer een poging gewaagd om de tempel te herbouwen. Nou, dat lukte, dat mocht ook wel, maar de buren waren tegen. Nou, het is alsof er vandaag een kerk gebouwd moet worden in een, laat ik maar zeggen, islamitische cultuur. Nou, dat krijg je niet voor elkaar. Zo was het ongeveer toen. En in die tijd ging de moed van de Israëlieten eigenlijk helemaal weg. Dat haal ik uit Zacharia heel concreet, want er werden processen aangespannen. Er werden nare dingen gezegd. Het werk werd stilgelegd. Het mocht niet meer en het was allemaal te breed en te smal. Men wilde het niet. Maar de Heer zegt, en ik heb Jacob lief gehad. En ik heb Esau gehaat. En nu wordt het moeilijk, omdat wij denken, ah nee, ik kan toch niet aan de buurman vertellen dat God mij lief heeft en dat hij de anderen haat. Hoe moet je dit uitleggen? Nou, dat is ook niet zo makkelijk. Die tekst uit Malachi 1, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, wordt in Romeinen 9, vers 13 om precies te zijn, geciteerd. Daar gaat het over de uitverkiezing. Daar komt diezelfde tekst voor. Maar gaat het nu om de geboorte van Jacob en Esau? Nee, bij de geboorte waren er wel 2 in de schoot, in de moederschoot van Rebekka, dat wel. En de een hield de hiel vast van de ander. En de Heer had gezegd, de jongste zal de baas zijn. Dat zal de leider zijn. En de oudste, die zal de jongste gaan dienen. Nou, dat werd toen allemaal voor kennisgeving aangenomen. Ze hebben dat nog behoorlijk gemerkt. Eerst dat voetje, weet je, nou, je kent het misschien, touwtje erom. En zo ging het ongeveer. Maar ze zijn eruit gekomen en ze zijn ook samen opgegroeid. Jacob, een herder. Esau, een jager. Het moet u al bekend in de oren klinken. God bedient zich van herders. En de Satan bedient zich van jagers. De eerste koning van Babel is een jager, Nimrod. Een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. Weer dat bijzondere karakter van de leiders in Israël. Toen kwam dat moment dat Esau zin had in een bord soep. Ik zeg het maar even heel simpel. En het rook naar tomatensoep, dat veronderstel ik, linzensoep. Dat kun je ruiken, hè? Als je thuis komt en het ruikt naar soep, dan denk je, nou, het zou wel een bakje dus. Ik roep dat ook luidkeels. En Jacob heeft het uitgebuit en heeft het eerstgeboorterecht aan Esau ontfutseld door te ruilen met een bord soep. Zo begon het. Nou, dat ging ook nog goed. Dat bleef ook al hangen. En toen kwam het moment dat Isaac wat oud werd en hij dacht dat hij zou gaan sterven. En hij zei, ik moet mijn jongens nu maar eens de zegen gaan geven, maar ik ga weg. En Rebecca hoorde dat en die denkt, jongen, nu gaat het mis. Ze wist dat die jongste de baas zou zijn. Maar het leek er niet op. En ze heeft een list bedacht met een bokje. En ze heeft Jacob in de kleren van Esau gestoken. Dan rookt hij ook naar het veld en rookt hij ook naar de jagers. En hij is met de vellen van een bokje om zijn arm naar Isaac gegaan. U weet hoe het afliep. Isaac twijfelt het nog eventjes. Maar hij had toch wel een fijne neus hoor, voor wild braad. En hij zegende Jacob. Toen kwam Esau. En ik kwam erachter dat hij belazerd, sorry hoor dat ik het zo zeg, maar dat is het wel, was. En hij haatte Jacob. Toen, er staat in de Bijbel, haatte Esau Jacob. En om die haat van Esau en de angst dat Esau zou toeslaan, is Jacob gevlucht naar Laban. Is daar gaan trouwen met Lea en met Rachel. Is met een enorme schare mensen en haven, runderen en zo kudde teruggekomen. En bang voor Esau bij de Jabok. Je kent het verhaal misschien. Dat hoop ik. Maar nergens staat dat de Heere Esau haatte. Dat is ook van latere datum. God is nooit begonnen met jou te haten. Of met jouw buurman te haten. Maar vanaf het moment dat je niet wil dat God je zegent, dat hij je bijzondere zegen wil geven, wordt het anders. Als je het niet wilt, als je bewust nee zegt, dan komt er een moment dat er geen omkeer meer is voor de zonde. Dat is de lastering van de geest. Dat is een beetje zwaar ingezet, dat weet ik. Maar ik wil het toch zo zeggen. Sommigen die vragen zich nu nog steeds af van zou ik ook tegen de Heilige Geest gezondigd hebben. Nu, dat staat nooit in de Bijbel dat je tegen de Heilige Geest zondigt. Maar de lastering van de geest, dat je dat wat de Heilige Geest aan het doen is, toeschrijft aan de demonen. Dat is de lastering van de geest. Dus dat je in plaats van de zegen van de Heer daar de hand van de demon, van de duivel in ziet. Esau heeft daarna geleefd op een wereldlijke manier en heeft zich ontpopt als een permanente vijand van Jacob. En dat is het duidelijkst te zien als Israël uit Egypte komt en ze door Edom willen trekken en voor geld spullen willen kopen, voedsel willen kopen. Nee. Vanaf dat moment heeft Esau getracht om hen om te brengen. En dat is permanent zo gebleven. Schrikt u niet. Dat was zo. Eeuwenlang heeft Esau, niet hij persoonlijk, maar zijn nazaten, het volk, eeuwenlang hebben ze geprobeerd om Israël te vernietigen, kapot te krijgen. En ze hebben allianties, verbonden, samenwerkingsverbanden gesloten met anderen om dat ook te doen. Als in Psalm 83 10 vijanden van Israël worden genoemd, achter elkaar, dan begint dat met Edom. Dat zijn die 10 koningen, weet u wel, die je in het boek Openbaring tegenkomt. Ze zijn allemaal genoemd in Psalm 83 en het begint met Edom. Ik ga daarin misschien nog iets verder dan u denkt, maar eerst even dit. Dit is de reden waarom de Heere Esau haat. Niet om wie hij vroeger was, maar om wat hij later deed. De Heere wil niet dat er één verloren gaat. Het is zijn verlangen dat alle mensen de Heer Jezus leren kennen. En dat ze tot behoudenis komen, tot erkenning komen van schuld. En de Heer Jezus aannemen als hun heiland, als hun verlosser. En dan gelovig worden, kind van God worden, leven uit God krijgen, genade van God ervaren. Dat is zijn verlangen. Hij wil niet haten. Hij haat ze niet. Hij haat de zonde, dat wel. Maar niet die mensen. Maar hier staat Esau heb ik gehaat. En dan gaat het niet om Esau sec, om Esau persoonlijk, want die was natuurlijk ook al lang overleden. Maar dan gaat het over dat wat Esau heeft gedaan en wat hij allemaal liet zien. Dat is de reden waarom de Heere dat volk is gaan haten. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar is dat dan een troost? Stel nu dat je de vraag stelt, zou de Heere God mij wel lief hebben? Nou, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon. Maar in die wereld staat toevallig ook iemand die met jouw naam is opgezadeld. Zou de Heere God liefde voor jou, voor jullie, voor ons gehad hebben? Ja. En zelfs nadat je tot geloof gekomen bent, kom je erachter dat de liefde van God vele, vele malen meer is dan je vermoeden. Een van jullie die hier zit heeft me ooit een steen gegeven. Geen steen des aanstoots, maar een steen van glorie. En daar staat op, mijn lievelingstekst, de Vader zelf heeft u lief. De Heer Jezus zegt het. Dit is een kostbaar geschenk, staat nog steeds te pronken. Ik wil zo graag duidelijk maken, ik weet het. De Vader heeft mij lief. Als je echt weet dat door jouw schuld, door jouw verkeerdheid, door jouw zonde, je voor altijd bij God vandaan zou moeten blijven en dat je nu door het geloof in de Heer Jezus dichtbij kunt komen, dat je het kunt naderen, dat je God jouw vader kunt noemen, ja, dan is er iets gebeurd. God heeft ons lief gehad. Al zo lief heeft God. De Vader zelf heeft je lief. En dat is zo kostbaar. Zou iets wat tegen zit daar iets aan kunnen veranderen? Ik heb een paar keer een voorbeeld gebruikt, ook de afgelopen dagen, maar dat had een bepaalde reden. Van een stel jongelui, die kwamen op bijbelstudies in Leiden en die wilden gaan trouwen. En die vonden de toespraak van toen en toen kennelijk zo aardig dat ze dachten, we gaan naar Nijverdal, we vragen die man of hij bij ons de huwelijksdienst wil doen. Komt een enkele keer voor. En ik heb met ze gepraat over de Heer Jezus. En over het mooie van de Heer Jezus. Dit was woensdag of donderdag, ik weet het niet meer. Zondag gingen ze naar de kerk. En het was glad. Ze moesten met een auto van Zoeterwoude-dorp naar Leiden, geloof ik. En het was glad. En ze raakten door de gladheid van de weg af. En ze schoven zo het kanaal in. Met hun tweetjes in een auto. En ze stierven. Nou, dat was voor het hele dorp een schok voor mij ook. En voor hun familie natuurlijk heel bar. Maar omdat ik de laatste was die met hen een gesprek gehad had over het geloof, vroegen de familieleden, van, zou u dan de begrafenis willen doen? Dat heb ik gedaan. En ik heb toen, ik weet niet meer waarom, ik heb de Heer ernstig gebeden, wat moet ik zeggen? In zo'n situatie is de kerk stampvol, iedereen is er. Wat moet ik dan zeggen? En de Heer gaf, dat klinkt wat vroom, maar dat bedoel ik niet zo. Vertel maar iets over de tafel met de toonbroden. Dat heb ik ook hier wel eens gedaan. Die tafel met de toonbroden had een bepaalde hoogte. Dezelfde hoogte als het offer. Halverwege het altaar, het brandoffer. Altaar. En dezelfde hoogte als het verzoendeksel. Helemaal achterin de tabernakel. Het is één lange lijn. De hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening. Maar er is nog één voorwerp in de tabernakel met dezelfde hoogte. Dat was die tafel met toonbroden. Die, precies dezelfde hoogte. Dat is ook het niveau waarop wij getild zijn. Waarop wij zichtbaar zijn voor God. Daar lig je dan. Toonbroden aan God getoond. Het hele volk van God lag op die tafel. En er zat een dubbele rand om. Twee randen. Expliciet in de Bijbel. En ik heb toen geprobeerd uit te maken dat ik denk dat de ene rand de hand van de Heer Jezus is. En de andere rand de hand van Jehovah zelf is. Zoals de Heer Jezus zegt, niemand zal ze uit mijn hand drukken en niemand kan ze drukken uit de hand van mijn vader. Dat je niet van die tafel kunt afglijden. En ik heb toen gezegd, ze zijn wel van het taluut gegleden. Maar niet van de tafel. Ik hoop dat het valt. Ik ga het niet simpeler maken, maar dit is precies wat het is. Er kan van alles gebeuren in jouw leven. Het kan stormen. Het kan heel moeilijk zijn. Maar de Heere is daar met zijn hand. Hij zelf zorgt ervoor dat dat brood ook tijdens het transport, dat staat er expliciet bij in de Bijbel, ook tijdens het transport bleven die broden op die tafel liggen. Die werden niet in een korfje gedaan en door een priester gedragen. Nee, erop blijven. En op de schouders van de priesters kun je best wat schommelachtige dingen krijgen. Het kan misschien vreemd gaan, maar je valt er niet af. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. IJs niet, vorst niet, winter niet, auto-ongeval niet. Regering van Nederland niet. Gedoe in Syrië niet. Niemand. Het wordt tijd dat je een keer zegt, Heer, dank u wel. Dank u wel dat u zo bent, dat uw liefde zo gigantisch is dat ik er nooit af kan vallen. Dat kan niet eens. Die toespraak is voor de vader van de jonge man die toen omkwam aanleiding geweest om tot geloof te komen. Ik weet niet of hij het al weet in het paradijs, maar anders dan komt hij er nog achter. Dat is echt gebeurd, dus de zegen van die dag is misschien gigantisch. Al die mensen in die kerk hebben geluisterd en velen hebben gereageerd. Ik wil zo graag duidelijk maken, als God je nu lief heeft, waarom twijfel je dan dat dat niet zo is? Als de Heer Jezus zijn leven voor jou geeft en voor jou aan het kruis sterven wil en zijn alles over heeft om jou te bezitten, om jou te verlossen, vrij te maken, waarom moppen je dan als het een dag later iets anders is? Als jouw band lek is of als weet ik veel wat er aan de hand is. Noem maar iets. Waarom dan? Waarom zijn we zo materialistisch en zeggen, nou, als die Heere God dat liefde, nou, dan mag hij dat wel eens laten zien. Dat hoor je. Ja, dan moet hij dat maar eens laten zien. En daarom zijn wonderen zo in. Want dan laat God zien hoe die is. Nee, dat laat hij daar niet zien. Dat laat hij zien aan het kruis van Golgotha. Daar laat hij het zien. Daar heeft God getoond dat hij jou lief heeft, dat hij ons lief heeft, dat hij liefde is. En die liefde van God is in je hart uitgestort door de Heilige Geest, is er nu. De Heere heeft u lief, broeder en zuster. De Heere heeft u lief. Ja. Hoeft voor mij geen amen te zeggen. Dat is in bepaalde gemeenschappen heel gewoon. De predikant vraagt dat 20 keer tijdens de preek, maar dan moet je even een applaus geven of zo. Dan moet je even amen roepen. Nou, dat hoeft voor mij ook niet. U moet het maar aan hem zeggen. Maar hier gaat het bewijs die kant op. Kijk nu eens naar die volkeren, zegt de Heer tegen Israël. Ik heb jullie lief. Deuteronomium 7, vers 8, weet je nog? En hier. En Esau heb ik gehaat. Zie je dat dan niet? En nu komt er een profetie over Esau. Die komt hier pas. Hier komt pas uit het licht, als het ware. Uit de duisternis iets naar voren van Esau. Daar heb ik iets mee. Daar heb ik haat tegen. Dat was al zo in het boek Obadja. Dat gaat hieraan vooraf. Daar kun je het al lezen. Maar ik ga nog een stapje verder. Ik denk zelf dat wij misschien te vroeg zijn gaan zeggen dat een beest uit de zee, bijvoorbeeld Openbaring 13, weet je wel, ik zag een beest opkomen uit de zee. Oh ja, dat is het herstel van het Romeinse Rijk. Want dat beest dat was er, is er een hele tijd niet en gaat dan ook nog een keer ten verderf. Ik heb dat ook geroepen in navolging van leermeesters die boeken schreven of die preken hielden. Ik zeg het niet meer. Ik wil niet zeggen dat dat niet kan, maar dat is misschien eens de eerste uitleg. Ik zal nu een paar dingen zeggen. Toen de Heer Jezus geboren was, wie was toen de grootste vijand? En u weet dat, want dat staat gewoon in Matthäus, hoofdstuk 2. Dat weet u. Oh, ja, Herodes natuurlijk. Ja, Herodes. Nou, die ging eventjes naar Bethlehem om dat kind om te brengen. Dat lukte net niet, omdat de Heer ingreep en ze gevlucht waren naar Egypte. Maar dat was wel wat ze daar wilden doen. En toen dat niet lukte, heeft Herodes alle jongetjes van 3 jaar of 2 jaar en daaronder omgebracht. Herodes, koning in Israël. De Heer zei, er is geen koning meer in Israël. Je zult wel in het land mogen zijn, maar nooit. Altijd onder de druk van de volkeren, altijd onder de druk van de tijden. En toen was er een koning. Maar die Herodes, waar kwam die eigenlijk vandaan? Nou, dat is helemaal niet moeilijk. Die kwam uit Edom. Daar heb je het. Edom. En die broer dan, ja, die kwam ook uit Edom. En zijn zoon, ja, die kwam ook uit Edom. Dat hele spul van de koningen, van Herodes en de hele familie. Alles wat met Herodes, met Herodianen te maken had, het met Edom te maken. In het Nieuwe Testament. Is dat de enige plek? Nee. Probeert u het dus op te zoeken voor uzelf. Als in Genesis 35, 36 sprake is van Edom en van de koningen van Edom en van de basisstammen van Edom. Dat zijn er toevallig 7 hoor. Dat zijn die 7 bergen, denk ik. Die 7 geslachten, die 7 groepen die daar zijn in Genesis. En dat gaat pal vooraf aan Jozef en zijn regering, zijn plan. Het plan van God met Jozef om een redder van de wereld tot koning te maken. U kunt het niet scherper krijgen dan Edom gelijk naast Israël te plaatsen. Genesis. Is dat de enige plek? Nee, dat is niet de enige plek. In het boek Ezechiël gaat het over de oordelen over Edom. Hoofdstuk 35 is dat in Ezechiël. Ezechiël 35. En pal daarop, herstel van Israël. Hoofdstuk 36. Daar. Is dat de enige plek? Nee. Als het beest uit de zee opkomt. En ik wil je alleen maar een voorstel doen. Probeer daar maar eens Edom in te lezen. En in Edom, al die volkeren, al die heidevolkeren, waarvan Obadja zegt, ze gaan allemaal mee met Edom. Probeer daar maar Psalm 83 aan vast te knopen, waar Edom de rest aanvoert, als hoofd van een hele rij koningen zichtbaar wordt. Maar probeer dan ook eens te zien dat in het boek Openbaring, als dat beest uit de zee opkomt, een dodelijke wond had, weer hersteld, weer terugkomt, weer machtig wordt. Dat direct daarop in hoofdstuk 14 van het boek Openbaring, dit was hoofdstuk 13, maar hoofdstuk 14, dat is het lam op de berg Sion. Waar ging het over in Obadja? Op de berg Sion zal de verlosser zijn. Nou, dat is aangekondigd. Die vindt u in Openbaring 14 al terug. Heel precies. Ik wil daarmee iets zeggen, en dat is behoorlijk pittig misschien. Malachi, vlak voor de komst van de Heer Jezus, vlak, dus het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, vlak voor dat nieuwe begint, die nieuwe situatie een aanvang neemt, vertelt ons van, Jacob heb ik liever gehad, maar Esau heb ik gehad. Dat conflict tussen Jacob en Esau is het conflict in het Midden-Oosten. Daar zitten we tegenaan te kijken. Al die Arabische volkeren, ze hebben daarmee te maken. En Edom voert het aan. Wat voert Edom aan? De haat om hem, de gezalfde van de Heere, om te brengen. En daarom is alle aandacht gericht op de ondergang van Israël. Niet als volk, als natie ook wel. Want daar zijn we er zeker van dat hij ook omgebracht is. Maar het gaat over hem. Dit is veel verder gaan dan u vermoedt. Hier vindt u een profetie vlak voor de komst van de Heer Jezus. Van dit is het probleem. En daar zitten we middenin. U ziet ze komen. Horden komen uit Syrië en uit andere landen hier naartoe. En je ziet hoe het daar is. Wat de haat er is. En wat zelfs onder die groepen die vandaag in Nederland zijn, een haat aanwezig is, dat ze christenen wel willen ombrengen. En christenen worden ook vandaag weer beschuldigd. Ze worden gelijk weer bijna voor het vuurpeloton gezet. Nu. Vandaag. Nu. Onze tijd. Nou, dat is een beetje ingewikkeld misschien. En denkt u van, ja, maar dat is een beetje te ver van mijn bord. Nou, dat kan. Maar als het een heerlijke prut stamppot is en mijn bord is een beetje ver weggeschoven, dan haal ik mijn bordje wel wat dichterbij, hoor. Ik wil maar zeggen, als het je raakt, dan denk je, dan is het niet meer ver van mijn bord, dan wil ik het graag dichterbij hebben. Dan wil ik het graag bekijken en proeven. Dan wil ik het graag ook echt innemen. Hier vindt u in dit bijzondere Bijbelboek de Heere God zelf die zegt, ik heb Israël lief, ik heb Jacob lief gehad. Dat is nog zo. Dat zeg ik niet omdat het gisteren Israël zondag was. Dat is zo. Het plan van de Heere met Israël gaat door. Of ze het nu goed doen of niet goed doen, doet er niet toe. Dat plan gaat door, maar de enorme haat tegen dat ene volk, waarvan u weet dat dat gebeurt. Zijn er geen beroerdere mensen te vinden dan de Joden die ooit daar en daar gewoond hebben en zo geleefd hebben? Hoe kan het nu toch? Hoe kan het nu toch dat de duivel de kerkvaders verleid heeft door te zeggen dat de Joden geen toekomst meer hebben? Hoe kan het nu toch dat zij de schuld krijgen van alles? Dat is nu nog zo. Daar zitten we middenin. En het is angstig. Als er nu in Syrië Iran soldaten al zijn, als adviseur natuurlijk. Ja, als adviseur. Maar ze mogen samen met Russen bombarderen. Dat is niet zo ver van Israël. Dat is vlakbij. Hoe kan het nu toch dat en vanuit het zuiden, de Hamas-beweging, en vanuit het noorden, de Hezbollah-beweging, Israël belaagt op alle mogelijke manieren? Hoe kan het dat de volkeren dat niet zien? Hoe kan het dan dat niet aan jou dat moet zeggen in die plenaire vergadering van de Verenigde Naties? Van, snap je dat dan niet? Ziet u het dan niet? Obantja, ik heb het u voorgelezen. Ziet u het dan niet? Dit gebeurt er. Onder je ogen notabene. Je ziet het toch? Je ziet toch hoe mensen omgebracht worden. Hoe op kruispunten mensen omgebracht worden. Hoe vluchtelingen gepakt worden. Desnoods van achteren. Dat is de werkelijkheid van nu. En dat haat de Heer. Waarom? Omdat hij dat volk lief heeft. Dit is de lijn, broeders en zusters, in het boek Malachi. En dat is een hele bijzondere. Maar ik wil het niet alleen maar op Israël betrekken. Ik wil zo graag duidelijk maken dat u en ik, die samen de gemeente zijn. Ik ga er even vanuit dat u ook de Heer Jezus kent, als heiland, als verlosser. Ik zei dat zo pas ook al. En dat u weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik ben een kind van God, ik heb leven uit God. De Heilige Geest heeft ons aaneengesmeed. Lichaam van Christus. We horen bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus hoort bij ons. De gemeente is het bijzondere cadeau, het bijzondere geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus is het bijzondere geschenk van de Vader aan ons. Het is echt zo. Het is bijna omgekeerd. Dus wij zijn een cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. En hij is als hoofd over alles wat er is gegeven aan de gemeente die hem completeert, die zijn volheid is. Efeze 1, het laatste vers. U bent heel bijzonder. Denkt u dat de duivel dat niet weet? Vanaf het moment dat er iets gebeurt in uw leven, laten we zeggen een opwekking. Ik heb het niet over een wereldwijde opwekking, maar gewoon over een opwekking van ik ben weer begonnen met stille tijd te houden. Alleen maar dat, zegt de duivel, daar moeten we een stokje voor steken. We hadden net een hele bijzondere ervaring in deze zomermaanden met een plekje in de Betuwe, waar men nogal heel zwaar op de hand is, zal ik maar zeggen. Sterk reformatorisch is, waar geen sprankeltje genade doorklonk, waar niets van de Heer Jezus te horen viel. En er komen mensen in onze samenkomsten in Veenendaal, die we daar al jaren houden, en die zijn tot geloof gekomen. En van doopdienst uit die hoek. 26 mensen op één zondag. Die willen niet in de kerk, dan in de Rijn. Ook goed. Maakt niet uit. Jordaan en Rijn. Maar 26 mensen in een rivier. Op één zondagmiddag. Nou, het stond zwart van de mensen. Ook al omdat ze vaak zwarte kleren hadden. Maar goed. Nee. Ik bedoel dat niet om een lachertje. Maar gewoon. Het was bomvol. Schitterend. En een getuigenis. Om van te janken. Dat hebben we ook maar gedaan. Ja, en dan daar zit er een duivel ergens die denkt van, wat moet ik nu doen? Deze slag heb ik verloren. Gisteravond, samenkomst in Veenendaal, waar een deel van deze mensen zat. Ja, en nu zijn er al 3 stromingen in ons dorpje. En de dominee zegt nu, zie je wel? Ik heb het altijd al gezegd, als die mensen die kant op gaan, dan gaat het helemaal mis. Dit kan niet van de Heere zijn. Nou, ja, het is al in 3 gevallen. Nou, misschien heeft hij wel een beetje gelijk. Ja, maar zo gebeurt het. Zo gebeurt het echt. En nu zijn er 3 groepen. En de een begint al dit van de ander te zeggen. En ze willen allemaal klandizie. Het is net alsof ze uit een bepaalde vijver aan het vissen zijn. En ze allemaal diezelfde vissen willen hebben. Maar wel met een bepaald etiket. Ja, je moet wel onze kleur hebben als visje, hè. Je mag wel een visjacht op jou, maar moet wel een bepaalde kleur. Hè? Ik hoop dat u me begrijpt. Want dat is nu aan de hand. Dus vanaf het moment dat het Heere werkt, begint de duivel ook. En dat was al lang zo. De gemeente was nauwelijks begonnen. Of er was gedoe over de Griekse weduwen. Weet u dat nog? Ja, toen was het ook zo. Kreeg je gedoe in de kerk. En toen hebben ze een broedervergadering besloten om dat toch maar aan te pakken. Hebben ze gedaan, gelukkig. Maar zo is het gebleven. Het is altijd zo. Als er een opwekking is. Maar nu ben je zelf. Nu, je hebt de Heer Jezus leren kennen als je heiligt, als je verlost. Vanaf het moment dat je besluit om, te doen wat iemand ooit zei, blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Nou, dan gebeurt er niks, hoor. Kun je heel lang volhouden. In militaire dienst heette dat je verdekt opstellen. Dat is een term. Dat is een positief geluid. Maar je mocht daar wel zijn, maar je moet je niet laten zien. Nou. Maar vanaf het moment dat u niet langer verdekt opstelt en u niet langer zit en je niet verroert, maar je wel gaat verroeren, ja, dan begint het. Dan moet u maar eens opletten wat er gaat gebeuren. Dan krijgt u de aanvallen van de tegenstander. Ik weet wat het is. Hij valt altijd aan. Hij kan niet anders dan aanvallen. En God haat hem vanwege zijn gedrag. En hij ziet mensen achter zich komen die hetzelfde doen. Jij en ik die in de geweldige liefde van de Vader staan en die alles van de Heer Jezus hebben, notabene zijn leven hebben, hem als ons leven hebben en zijn vaderhuis als ons huis hebben. We hebben alle zegen die maar denkbaar is. Zou de duivel daar niet wat aan doen? Ja, dan krijgen we hier, dan moeten we weer eens eventjes gaan bakkeleien over van hoe moet het nou in de kerk, maar het kerkbestuur en over de kleur van de bank en over het soort van liederen. Nou, dan gaat die bijbelvertaling en zeker als je het dan een beetje in de charismatische hoek hebt, ja, dan moet er ook dit en dan moet er ook dat en dan moet er zus. Daar gaat hij. Wat gebeurde in dat plakje in de bidden waar ik zei? Nee, we waren een fout gemaakt bij de doop. We hadden hen de handen op moeten leggen en dan hadden ze de Heilige Geest gekregen. En nu hebben die mensen die hebben de Heilige Geest helemaal niet gekregen. Nou, die hadden ze al van tevoren. Je hebt er dan gevraagd door de benen. Die krijg je als je gelooft in de Heer Jezus. Maar zo gaat het dan. Dus een scheiding, omdat een bepaalde handeling niet verricht is die in een bepaalde kerk wel gebruikelijk is. En dus hebben die mensen, ja, je hebt die mensen tekort gedaan. Ja, maar omdat het zo actueel is en zo heel dichtbij ons ligt, wil ik het gewoon zeggen. We krijgen vandaag precies hetzelfde. En als de Heer Jezus je nou lief heeft en tegen jou zegt, ik heb voor je betaald, ik heb alles bij God in orde gemaakt en de Vader zelf heeft jou lief, je bent geliefd en we willen graag dat, dat jij bij ons bent in het huis van de Vader en er gebeurt er iets. Ja. En als dan iemand tegen je zegt, nou zo'n God hoef ik niet hoor. Er is geen God van liefde. Oh, daar gaat hij weer. Complete verwarring. Dat is nu altijd gebeurd. Eeuwenlang gebeurd. En dat gebeurt nu nog. Neem nu eens hier. Jacob heb ik lief gehad. Maar die tegenstanders, daar heb ik het niet zo mee. En er blijft niks van over. Ook al zouden ze weer omhoog krabbelen, ze komen toch ten oordeel. Daar gaat echt iets mee gebeuren. Dit is de taal. En dit is natuurlijk, ja, Israël, taal voor Israël, dat klopt. Maar denkt u maar eens aan het rijk van de Romeinen, die er ooit geweest is. Notabene aangevoerd door Edomieten. Die koning waren, die zoveel. Er zijn zelfs hele geschiedenissen die zeggen dat zelfs de hele stad Rome gesticht is door mensen van Esau. Er zijn bewijzen voor, zegt men. Nou, laat maar. Maar dat gaat heel ver. In elk geval wil ik zeggen dat wat om ons heen gebeurt en wat in de toekomst nog heel scherp wordt, dat is Esau. En Esau wordt geoordeeld met de heidenvolken. Iedere keer staat dat erbij. Het is niet Esau alleen, het is een hele sleep erachteraan. Een soort verbond. Nou ja, nu zegt u, daar word ik ook niet vrolijk van. Nee, daar word je niet vrolijk van. Van dat oordeel niet. Maar u wordt wel vrolijk van het feit dat de Heer Jezus van je houdt. En dat de Heer Jezus zoveel van je hield dat hij zijn eigen leven niet achter zichzelf in de dood gaf om voor jou te sterven, om voor jou het vaderhuis open te maken. Bent u blij met de liefde van de Heer Jezus? Dan moet u een keer, yes, van mij niet, ja. Ja. Bent u blij met de liefde van de Vader? Gelukkig. Amen. Het is zo geweldig dat die liefde van God ons hart heeft gevuld. En dat de liefde van God in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Met andere woorden, we kunnen het nog snappen ook. We kunnen het ervaren ook. We kunnen het voelen. Dat is de liefde van God die in ons is. En die geeft ook het verlangen om te lijken op de Heer Jezus. Om te doen wat de Heer Jezus deed. Niet om hem na te apen, maar om hier op aarde een getuige te zijn voor hem. En deze boodschap moet klinken in uw hart. Die moet landen. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. Het lijkt een hele moeilijke, maar het is een hele bijzondere. Het blijft wel moeilijk voor Esau. En Esau krijgt het oordeel. En als Paulus al zegt van ons, als je niet luistert of tegen van mensen in onze tijd, wij daar wetende de schrik van de Heere, wij overredende mensen, laat u met God verzoenen. Als dat al zo is, als die schrik van de Heere eraan komt, omdat je niet luistert, wordt het dan niet tijd dat je de geweldige zegen van de Heere oppakt. Liefde was het, onuitputtelijk, we zongen het net. Liefde en goedheid, eindeloos groot. Toen hij de Vader zijn zoon overgaf. Ik weet niet wat ik daarvan moet zeggen. Ik wil zo graag vertellen dat de Heer Jezus zo uniek is, zo bijzonder is. Dat hij zo ver ging in zijn liefde naar hem, naar zijn Vader, naar zijn zender. Dat hij alles, maar ook alles wilde doen om zijn naam, om zijn wezen, om zijn glorie en zijn heerlijkheid te etaleren. En dat heeft hij gedaan. Nergens is de heerlijkheid, de glorie van God duidelijker zichtbaar geweest dan aan het kruis. En u zei, ja, nee, dat was het niet. Dat was een uitgemergeld iets. Nou, probeer maar eens een andere bril te kopen. Dan word je aangepraat door 12 brillenkopers, hoor je die lui, opticiens. En die hebben dus van allerlei, en die hebben aanbiedingen. Ja, ja, je kunt er terecht, hoor. En als het nog niet te duur is, dan... Maar die bril dan. De bril om te zien wie hij is. Dat is de Heilige Geest die in je is. Zou je willen, zullen we dan niet gaan binnen en gaan, laat de Heilige Geest ons zo doortrekken, ons zo doorwaaien. Bijna hooglied. Doorwaai mijn hof, opdat dat wat er al in is, naar buiten komt. Opdat die balsemgeuren eruit komen. Alsof dat lieflijke, dat bijzondere eruit komt. Dat wil de Heer. Dat wil de Heer bij jou doen. Bij mij doen, bij ons doen. En dat moet ook in onze dagen. We hebben zoveel passiviteit. Dit is niet goed. Dat is niet goed. Iedereen denkt, nou, weet je, we hebben één oplossing in Nederland. Dat begint met een W en de tweede letter is een I en de derde letter is een L. En dan stop ik maar u weet wie ik bedoel. Dat wordt het dan. En die, als er nu verkiezingen zouden zijn, zou hij de grootste partij zijn. En zou hij minister-president worden. Nou, is hij dan de oplossing? Nee! Ik snap het wel. De Heer Jezus. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. Je moet hem hebben. Je moet bij hem zijn. Het is de Heer Jezus. Zijn eindeloze liefde, zijn geweldige trouw, zijn bijzondere genade is uw deel als u gelooft in hem. Leg je handen dan eens op dat werk van de Heer Jezus en zeg heel eenvoudig, dank u wel Heer Jezus dat u dat voor mij wilde doen. Ik weet dat u mij lief hebt. Ik weet het. De Heer Jezus zegt, voor de zoveelste keer citeer ik, ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal. Dat was mooi geweest als hij de Vader voor mij zou vragen. Want de Vader zelf heeft u lief. Liefde. God is liefde. En God bewijst zijn liefde ten aanzien van ons hierin dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft toen wij nog zondaren waren. Dat heeft hij gedaan. Ik heb u lief, zegt de Heer. Maar die prut om je heen, die duivelse kunsten, die kunstenmakers, dat haat ik. Dat kan ik eigenlijk niet uitstaan. Zoals de Heer soms zelfs in Jeremia, laat zeggen, het getier van uw liederen kan ik eigenlijk niet meer aanhoren. Stop maar. Maar ik wil graag je hart zien. En daar gaat het me nu om, dat we ons hart zullen gaan openen naar de Heer Jezus en zeggen, Heer Jezus, ik heb u lief gekregen. Want u hebt mij eerst lief gehad. Het is niet van mij uitgegaan, het is van u uitgegaan. U bent begonnen met mij lief te hebben. En omdat u mij eerst hebt lief gehad, mag ik ook zeggen dat ik u lief heb. Ik heb u lief, Heer Jezus. Ik hou van u. We waren heel jong in het geloof, net getrouwd. En de kleine gemeente waar we waren, was ook een mevrouw die had een operatie in haar oog gehad. Oog was waarschijnlijk kanker toen, maar zo werd het toen niet genoemd. En die ging mee voor een aardappel en een boontje, denk ik. Misschien een halve gehaktbal, ik weet niet meer precies. Nee, maar ze namen haar mee. En op een bepaald moment zegt dat mens, het was 90. Ik wil je even wat zeggen. Zo. Ik hou van de Heer Jezus. En toen bungelde een traan met dat oog, weet je. Oh, vergeet je nooit weer. Dat is de preek geweest die het meeste impact heeft gehad op mijn hart en op mijn denken. Ik heb de Heer lief. Zeg het eens tegen een ander. Zeg het eens tegen je kinderen. Zeg het eens tegen je broer. Zeg het eens tegen die broeder en zuster. Ik heb de Heer Jezus lief. En dat is het geheim. Daar is geen reactie van de tegenstander op mogelijk. Daar kan hij niets mee. Hij probeert je alleen maar in te pakken met... Waar het vaag wordt, waar het mistig is, en daar gebeuren ongelukken. Nou ja, het kan ook mistig zijn in je geloofsleven. En het kan vaag zijn in je eigen leven, en daar gebeurt het. Maar als het helder is, helder zijn als het om hem gaat. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehad. De Heere zegene u bij de overweging. Amen. Vader, dank u wel dat u het gaat doen. Dat u door uw Heilige Geest gaat werken in het hart van iedereen die hier is. Of misschien later meeluistert. Ik wil u zo bidden dat dit overkomt. Dat dit het hart verandert. En dat het ons vrijmoedig maakt. Niet om spectaculaire dingen te zeggen, om wonderen te doen, maar om te zeggen wie de Heer Jezus is. Vader, u hebt de Heer Jezus lief. En als er mensen zijn hier die ook zeggen dat ze de Heer Jezus lief hebben, dat wat u altijd zei, dan heb u gemeenschap met ons. En hebben wij gemeenschap met u, dan hebben we dat als het gemeenschappelijke. Liefde tot de Heer Jezus. Bewondering voor de Heer Jezus. We danken u voor hem. We bidden zo voor elkaar. U kent ons, u weet precies wat ons te wachten staat vanavond nog misschien, of morgen. Ik wil dus ook bidden dat ons leven echt voor u is. En ja, zegen verspreidt. We bidden voor de vijanden om ons heen, voor al die tegenstanders. Ze hebben niet door tegen wie ze vechten. Ze denken dat ze het tegen ons doen, maar dat is niet zo. Ze vechten tegen u. En we willen nu bidden, Vader, dat al die politieke verschuivingen die er zijn, die enorme hectiek van vandaag, ons in elk geval uitdrijft tot het hele eenvoudige. Heer, tot wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. U bent het. We willen u hartelijk danken. Vader, we danken u voor uw Zoon. Heer Jezus, we danken u voor de Vader. Heilige Geest in ons maakt helder wie zij zijn. We danken u. Amen.